Goedemiddag samen, van harte welkom in deze eredienst. Ook iedereen die online met ons verbonden is, nu meeluistert of later, van harte welkom. Ook vanmiddag mogen wij weer naar de goede woorden van onze God en Vader luisteren. En deze goede woorden zullen vanmiddag klinken door de mond van Jan Berend Wilmink. Van harte welkom. Ik heb nog een paar mededelingen voor u. Volgende week zondag, 13 februari, als de Heere wil, dan is het feest hier in de kerk. Het is altijd feest, maar dan beleven we met elkaar een bijzonder feest. In het bijzonder voor Dennis en Judith Bart Aalbes en hun dochter Julia en Menno en Dieneke Rosema Kramer en hun zoon Daniel. Daniel en Julia zullen gedoopt worden en Dennis zal belijdenis doen van zijn geloof. In deze dienst zal Jacco Hotland voorgaan en wij zullen dan ook aandacht besteden aan ons jaarthema Ik wil jou graag ontmoeten. Vanavond is er weer een 16-plus jeugdverenigingavond. Het is een doe. Doe wat je wil. Doe het samen. De inloop vanavond is om 19:30 en dan wordt er gestart met thee en koffie. Dus tot vanavond. Aanstaande woensdag om 19:00 hier in de kerk is er weer een gebedssamenkomst. Als u jullie dank- of gebedspunten hebben, dan kunnen jullie die doorgeven aan Etta Voet. Woensdag, goed Etta, woensdag dus. Woensdag om 19:00 hier in de kerk. De collecte is vandaag bestemd voor West, voor International Christian Fellowship. En voor Oost, voor het straatpastoraat in Utrecht. En de bloemen die hier staan, die gaan naar Nick van der Graaf. En wij wensen elkaar een bemoedigende en inspirerende dienst toe.
Goedemiddag allemaal. Het aftellen voor mij is zo'n beetje begonnen. Nog een paar zondagen in Nederland. En dus ik ben bevoorrecht dat ik nog een keer hier in Veenendaal bij jullie mag zijn. En ik wil jullie uitnodigen om de dienst maar staande samen te beginnen. En ook voor deze dienst willen wij ons stellen onder de hoede. En verwachten wij ook onze hulp van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit opgeeft wat hij in ons leven is begonnen. Geliefde broeders en zusters, er is voor jullie allemaal genade, barmhartigheid en vrede van onze God en Vader door Jezus Christus zijn Zoon in de Heilige Geest. Amen. Ons eerste lied is een loflied. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. De eerste twee versen willen we daar samen van zingen.
Thank you.
Een eerste schriftlezing doen we uit Psalm 103, vers 1 tot en met 5. Dat is ook de psalm die vanmiddag de toon zet. En dat wordt gelezen door Gerda. Dan zingen we ook uit Psalm 103, de melodie van 103c, 1 vers en 3. En dan zullen we bidden.
Van David. Prijs de Heere, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heere, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
Zullen we de Heere samen gaan danken dat we hier vanmiddag mogen zijn en hem bidden om zijn bijzondere zegen over deze samenkomst. Laten we bidden. Goede Vader in de hemel, we zijn blij dat we in dit namiddaguur, in de rust van de zondagmiddag bij elkaar mogen zijn en dat we mogen genieten van uw goede gaven, van het orgelspel, van het samen zingen, van het elkaar weer ontmoeten in wat groter getal dan een tijd geleden mogelijk was. Daar zijn we echt blij mee. En we willen ook bidden voor al diegenen die nog niet zo ver zijn om bij ons te zijn, dat ze ook verbonden met ons, vooral geestelijk verbonden, digitaal, maar toch ook werkelijk in de geest verbonden met ons dit zo mogen beleven. Dat u dicht bij ons bent, dat de woorden die gezegd worden ook raak zullen zijn, dat die ons ook persoonlijk raken en dat het ons ook helpt om ons te blijven verwonderen over wie u bent. We bidden voor alle generaties hier in Veenendaal dat zij de band met elkaar mogen beoefenen en vooral ook de verhouding met u elke keer weer opnieuw mogen beleven. Ik wil ons daarvoor versterken, ook aandacht geven en concentratie en ons daarbij ook persoonlijk ieder op eigen plekje, wat ook misschien de spanningen zijn waarin we leven, waar we tegenop zien de komende week, dat we daarin toch echt iets merken dat we bij u ruim kunnen ademhalen. Ja, Heere, dat is wat we eerbiedig van u vragen. In Jezus' naam. Amen. Opnieuw Psalm 103 en dan de versen 8 tot en met 14.
Vers 8. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, en zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, en zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
Geliefde broers en zussen. Eerst even iets over de tekstkeus. Ik moet zeggen, deze psalm die voelt voor mij al heel lang heel vertrouwd. Mijn vader liet hem graag zingen, op verjaardagen of zomaar aan het eind van een visite bij ons thuis. Dan ging hij aan het harmonium zitten, het traporgel. Zeg ik maar even voor jongeren in de kerk. En dan gaf hij op, loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten, och of nu al wat in mij is, hem prees. Wat mijn grootmoeder dan in de kamer had hangen, dat ziet u op de biemer. Dat is die psalm uit de oude Berijm. Nou, en hoe gaat dat dan als je dan avondmaal mag gaan vieren? Dan kwam zeker in oude tijden deze psalm altijd weer terug. Psalm 103. Dan moet ik zeggen, over psalmen preken doe ik altijd al wel graag. Sowieso wel, maar in deze weken over deze psalm juist nog meer. Want ja, dat is ook in Veenendaal allicht. Kan maar zo, de laatste keer. Het biedt me trouwens een kans om nog een keertje vanuit het hart van het evangelie te spreken. Wat heb ik mijn jaren in Nederland, zeker die laatste 15, graag willen doorgeven. Meer en meer bewust en doelgericht. Dit, dat het niet vanzelf spreekt dat wij mensen God mogen kennen. En vooral dat we hem als een genadige God mogen kennen. Wel ja, dat hebben we niet verdiend, daar hebben we niet naar gemaakt. Die genade van God, dat is het mooie. De psalmen die spreken daar niet alleen maar van. Nee, dat God goed voor ons is, dat vinden ze zo ongewoon. Daar zingen ze van. En psalm 103 helemaal. Wat een juichend gedicht. He, spreken is zilver, maar zingen is goud. Of zoals de dichter Willem Barnard zei. Spreken is een vogeltje dat loopt, zingen is een vogeltje dat vliegt. Dat een vogeltje loopt is toegift, maar dat het vliegt is zijn aard. Een preek over verwondering dus, zo wil ik dat graag zien vanmiddag uit psalm 103. Nou eerlijk, om die psalm samen te vatten, daar valt nog niet zo mee. Er wordt zoveel in gezegd, maar ik waag een schot. Psalm 103, als ik dat samenvat, dat is een loflied op de herstelde relatie tussen God en de mens. Die mens is eerst en voorop de dichter zelf, vervolgens meer algemeen de Israëliet, en die staat dan weer model voor alle mensen samen. Dus dichter, Israël, mensheid. Dat kun je goed zien trouwens, want het eerste gedeelte, dat staat in de ik-vorm, de dichter zelf. In onze tekst verwijt dat ik zich tot een wij, het wij van Israël, wij van de gemeente. Dus het persoonlijke wordt gemeentelijk. En die gemeente maakt vervolgens deel uit van de mensheid en die weer van de hele schepping. Ja, de wijdste dimensies komen in de psalm aan bod. Maar in het laatste vers is toch die ik weer terug. Dat is mooi. Het persoonlijke is niet verdwenen in de gemeente. En de gemeente niet in de mensheid. En de mensheid niet in de kosmos. Zo bijzonder, hè? Dat God jou op het oog had. Dat hij u op het oog heeft. Goed. Met ik begint dus een psalm. Maar nou is de vraag. Hoe kan ik voor God bestaan? Op de achtergrond van de psalm. Moet zien dat ik mijn bril er zo tegenaan heb. Dat dat een beetje helpt. Maar dat is vaker hoor. Dat mijn bril op voet van oorlog is. Met de headsets die ik zo vriendelijk krijg aangereikt. Ik zie al een behulpzame officier van dienst naar mij toe lopen. Dat zijn de ware broeders, hè? Die dan op het goede moment ingrijpen. Nou, dat lijkt toch al wat, hè? Ja, goed zo. Nog eens, met ik begint dus de psalm. En de vraag is, hoe kan ik voor God bestaan? Op de achtergrond zie je zeg maar een God staan die boos is. Die daarom niet zomaar goed op ons is. Zeg het nou maar even zo, hij vergeeft de zonde niet. Hij geneest de kwalen niet. Hij redt het leven niet van het graf. Hij kroont het niet met liefde en trouw. Kortom, als God op zijn stuk blijft staan, verpietert ons leven. Dan zakken we allemaal weg in misère en dood. Nou zeg je, nou, wie verzint er nou zo'n godsbeeld? Zal ik je vertellen. En dan komt het dichtbij. Dat doet je geweten. En het heeft er ook wel reden toe. Het is zeg maar, het is laat geworden. Je kunt niet in slaap komen. Het filmpje van de afgelopen dag draait in je hoofd. En je voelt, wat ik daar zei, was niet goed. En zo spontaan ineens die driftbui, was echt mis, hè. Vooral als je geweten is opgevoed door de Bijbel, dan kan je geweten je ook flink aanklagen. Maar dan is het wonderlijke in deze psalm, dat je geweten geen gelijk krijgt. Het omgekeerde gebeurt van wat je verwacht. Je geweten wordt warempel tot rust gebracht. Nou, en daar raakt die dichter van Psalm 103 nou niet over uitgepraat. Hij gaat ervan zingen. Wie een lied maakt, die doet dat uit verwondering. En dat is precies voor mijzelf altijd een must als ik het goede nieuws mag doorgeven. Ik moet zeggen, ik zie dat als de core business van mij als predikant. Dat ik mij blijf verwonderen over het evangelie. En er ook nooit over uitgepraat raakt. Wat een groot geheim dat is. Dat ik in alle toonaarden naar voren wil brengen. De Bijbel is er dik genoeg voor. Dat kan. In alle toonaarden hoe goed, hoe wonderlijk mooi een herstelde relatie is met God. Hoe weinig vanzelfsprekend dat is. Als je weet, nee, niet wie God is, want hij is één en al liefde. Maar wie wij zelf zijn. Wie ben ik dat ik er zijn mag? Toen ik pas weer terugkwam uit Vlaanderen, hier in Nederland, en predikant werd in Amersfoort, toen hoorde ik nog alles, die formulieren van ons in de kerk, bij doop en avondmaal, wel wat aan de sombere kant hoor, pastoor Jan. Goed, ik geef toe, ze waren wat lang. Daar hebben we dus inmiddels wat aan gedaan. Maar somber, dat raakte mij. Want dat bedoelen die formulieren niet.
Wat ze bedoelen is dat wij de donkere tonen niet missen kunnen als het over het licht van Gods liefde gaat. Bedoeld is dat als ik bijvoorbeeld de Heer Jezus mijn redder noem, ik toch op zijn minst een beetje aan moet kunnen geven waarvan hij mij dan redt. En dan moet ik wel donkere zaken noemen. Dan moet ik belijden dat ik het innerlijk zo voel dat ik tegen God gezondigd heb. En dat hij niet onrechtvaardig is als hij mij geen genade bewijst. En de geweldige vreugde dat hij mijn schuld, als ik hem die eerlijk belijd, echt wil vergeven om het offer van Christus. Vandaag en morgen weer en morgen weer. Weet je, dat heeft mij veel bezig gehouden. De ene keer natuurlijk meer dan de andere, maar dit was en blijft mijn ambitie. Hoe bereik ik dat deze boodschap van een herstelde relatie voor ons, zeker als we al langer naar de kerk gaan, voor ons nieuw blijft? Hoe voorkom ik dat mensen gaan zeggen, verzoening, vergeving, die woorden, ja natuurlijk. Om dan vervolgens de verveling te verdrijven met dingen die veel meer de aandacht trekken. He, waarbij de een de kerk de richting uitduwt van het klimaat. En de ander naar de kant van de kunst. En een derde naar allerlei vormen van actie tegen onrecht. En vergrijp mij niet verkeerd, hè. Natuurlijk moet een kerk sociaal bewogen zijn. Vanuit de diepe werkelijkheid van het koninkrijk. Dat zijn dan de vruchten. Vruchten van genade en dankbaarheid. Maar vraag ik mij af, waarom pikken vooral protestanten, en dat valt mij op, want ik kom in Amersfoort vanuit Vlaanderen, het katholieke Vlaanderen, en ik ga naar het katholieke Oostenrijk, en daarom zeg ik het heel bewust zo, waarom pikken vooral protestanten juist die dingen van het geloof op vandaag, die je ook zonder geloof wel kunt waarderen? Let op, hè, ik heb niks tegen klimaat en kunst en sociale bewogenheid, zeker niet. Maar ik heb wel iets tegen een teveel. En dat teveel komt door verveling. Verveling is misschien wel het meest opvallende dat je kunt zeggen over deze tijd in de kerk onder de pandemie. Dat we ons lijken te vervelen onder het meest eigenlijke van het evangelie. Maar als je die donkere tonen niet meer hoort, dan worden alle klanken van het evangelie hol. Dan kan bijvoorbeeld deze mooie psalm, 103, dat kan dan een holle klankenpsalm worden, omdat je gewoon niet meer weet wat je zingt. Neem nou die woorden waar wij vanmiddag bij stilstaan. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Besef je dat de Heere eigenlijk wel alle reden zou hebben om te twisten, en dat het wel best bijzonder is dat hij niet boos blijft? Toch is dat wat hier staat. En daarmee bereidt het Oude Testament ons voor op het Nieuwe. Zulke woorden vormen zeg maar het kader binnen het evangelie past. Het past als een knoop in een knoopsgat. Want het is om Jezus wil dat God met dat twisten ophoudt, dat hij niet meer boos is. Verveling? Wie zou bij zo'n boodschap niet op het puntje van zijn stoel gaan zitten? En vaak moet ik zeggen, vaak was ik blij dat ik contact kreeg met mensen die niet bij de Bijbel waren opgevoed. Of tijden geleden al, soms in de generaties, vervreemd waren van de kerk. Zoals die man die bij een begrafenis deze psalm hoorde. En na afloop mij de scherpe, maar niet onzinnige vraag stelde, wat las u daar nou? Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn, waar slaat dat op? Als er een God bestaat, heeft hij dan reden om een proces tegen mensen te voeren? Want dat is de betekenis van dat twisten en toornen. Dat gaat niet om een ordinaire ruzie, maar om rechtspraak en vonnis. En als God reden heeft om een rechtszaak met ons te voeren, hoe kan het dan dat hij dat eerst serieus neemt, maar er later weer van afziet. Niet waar, hij twist, maar niet eindeloos. Hij is boos, maar niet voor altijd. Is God dan een beetje luimig, willekeurig, onberekenbaar, vroeg hij. Nou, als je er zo over nadenkt, bij ons komt zoiets wel voor, hè? Dat je iets wat je eerst heel hoog zat, toch opgeeft omdat je er eigenlijk wel klaar mee bent. Typisch een woord uit onze coronatijd, ik ben er wel klaar mee. Of de fijne puntjes slijten er wat af. Maar vraag ik, is dat bij God mogelijk? Is hij dan nog wel God? Toe mensen, laat deze vragen eens bij je binnen. De woorden van deze en zoveel andere psalmen zijn ons vaak zo overbekend, over en overbekend, dat we er eigenlijk niet meer van ophoren. En ik nodig je uit, ga nou eens midden op de markt staan, op het marktplein, en luister dan daar eens naar. En verwonder je over het hart van God. Hij straft ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Het is een psalm van David, hè? Maar ik denk me even in hoe Israëlieten bijvoorbeeld na de ballingschap deze psalm ook lazen. En die beleefde toen het begin van een nieuw verbond. En eigenlijk helemaal niet zo raar dat profeten toen over vergeving begonnen. Vergeving die voorop staat hier. En zoals een huwelijk na echtbreuk, wonder of wonder, soms toch herstellen kan. Maar u voelt wel, als dat echt wil gebeuren, dan valt er vaak wel heel wat te vergeven. Nou, zo mocht Israël na de ballingschap een hersteld verbond uit Gods hand terug ontvangen. Want, zegt Jeremia, u weet wel, de profeet van het nieuwe verbond. Want, zegt hij dan, ik zal, spreekt de Heere, hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat zij hebben misdaan. Denk het je in, dat God er nooit meer aan denkt. U weet, wij zeggen wel eens een keer vergeven en vergeten, maar dat vergeten is het zwakke punt, hè? Want zomaar weer komt dat in je hoofd op. Je ziet iemand, je moet er toch weer aan denken. Maar Gods almacht is zo groot, als hij vergeeft, hij denkt er niet meer aan. De zonde wordt dan een plantje, hè, dat geen water meer krijgt. Nou, u weet allemaal wat er gebeurt met een plantje dat geen water krijgt. Dat plantje gaat dood. Ik zeg wel eens op catechisatie tegen de jongens van, stel dan dat je morgen er weer over begint in gebed en opnieuw aan vergeving vraagt. Dat God dan tegen je zegt van, waar heb jij het over? Hij denkt er niet meer aan. Dat is zo mooi, hè? En dat is natuurlijk vervuld toen Jezus bij de instelling van het avondmaal die kelk hief en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Zonder dat bloed, lieve gemeente, is een relatie met God onmogelijk. Maar telkens en telkens weer als de trein van het verbond ontspoort, wordt die door Jezus' offer aan het kruis weer op de rails gezet. Er volgen nu in de psalm twee beelden, die allebei het geweldige van Gods vergeving nog eens uitmeten. Oh, en ik, ja echt, ik hou van die beelden, jullie ook? Hoor maar. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over die hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo hoog, zo ver. Twee beelden. En het gaat in deze beelden van de kosmos, zie je dat? Van de kosmos naar de aarde. Van het onvoorstelbare naar het voorstelbare. Kijk maar, de hoogte van de hemel boven de aarde, die is onvoorstelbaar. De dichtstbijzijnde ster, wist u dat? De dichtstbijzijnde ster is al meer dan 4 lichtjaren bij ons vandaan. Kijk maar op de beamer naar die grafiek, naar dat rode puntje. Meer dan 4 lichtjaren bij ons vandaan, de dichtstbijzijnde. Nou, dan duizelt u het toch, hè? Ik weet nog dat ik in Den Haag in het planetarium was en dat ik daar een uitleg van kreeg en dat ik na een tijdje hoofdpijn kreeg toen ik me realiseerde hoe oneindig dat heelal wel is. Hoe hoog. Nou, het evangelie is ook om te duizelen. Maar dan de afstand tussen oost en west. Die brengt het onvoorstelbare wat dichterbij. Die maakt het concreet. En zegt dus niet dat het tweede beeld afdinkt op het eerste. Het tweede maakt het eerste hanteerbaar. Ik reed pas in de voorbereiding van mijn verhuizing door Duitsland heen van oost naar west. En dat is een afstand, daar kun je iets bij voorstellen. Daar kun je ook mee werken. Bijvoorbeeld als je zelf iemand vergeven moet. Dat je dan de zonde van die ander zo ver van hem verwijdert, als het oosten ver is van het westen. Want let op, hè, wij moeten ook iets met Gods vergeving doen. Je moet er ook door in beweging komen. Vergeving overkomt ons niet automatisch, maar alleen als we hem vrezen, zoals de psalm zingt. Is je dat opgevallen? Tot 3 keer klinkt dat hier, over wie hem vrezen. Dus als je erop wacht, als je er van onder de indruk bent, en als je ermee aan het werk gaat, naar anderen toe, om verhoudingen te zuiveren. Ik denk mij eens even een moment in, misschien heb je dat ook wel eens als u naar al die talkshows kijkt en die journaaluitzendingen. Wat zou Nederland opknappen als mensen elkaar eens massaal gingen vergeven? De politici voorop. En nou is er ook nog een derde beeld. En dat maakt de genade van de vergeving zo verrukkelijk persoonlijk. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Het is interessant, hè? Je ontfermen is van huis uit toch meer iets van een moeder dan van een vader. Denk maar aan het bekende woord van Jesaja. Zou een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind dat ze droeg? Je ontfermen is vooral een moeder eigen. Hier in de psalm is het de vader die zich ontfermt. Is dat omdat God niet alleen niet als moeder, maar alleen als vader denkbaar is? Dat zou kunnen. Maar het heeft dan ook wel een keerzijde. Dan mag je hieruit opmaken dat God wel vader is, maar niet man. Dat hij als vader ook moederlijke eigenschappen heeft. Dat hij als vader ons man en vrouw zijn te boven gaat. Het is niet voor niks dat de mens naar Gods beeld geschapen mannelijk en vrouwelijk is, allebei. En dan mag je dit wel van overnemen, dat wij het man en vrouw zijn ook nooit moeten polariseren. Zeker niet in de kerk. Tot vrede heeft God ons geroepen. Maar dat beeld zelf, wat is daar nou mee bedoeld? Dit. Dat de Heere ons bezig ziet, hè, met onze zon. Precies zoals een vader zijn kind in de weer ziet met een veel te zware opgave. En dan medelijden krijgt. Of zoals in die bekende gelijkenis, de slaaf die tegen zijn heer zegt, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Nou, die man had een miljardenschuld, dus je zou zeggen, er was geen beginnen aan. En dan staat er zo laconiek, de heer kreeg medelijden met zijn slaaf. God ontfermt zich. Dat getop van ons, hij kan het niet langer aanzien. Want, zegt de psalm, hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. En dat vind je ook bij Jesaja. Want, zegt God, staat daar, niet eindeloos blijf ik twisten. Niet eeuwig duurt mijn toon. Toorn, anders zou hun geest voor mij bezwijken. De levensadem die ik zelf gegeven heb. Wat lief, hè? Dat de Heer dat voelt, dat hij dat aanvoelt. Bij allebei, in de psalm En bij de profeet zie je dat de Heere zijn schepping niet vergeet. Hij blijft denken aan die bijzondere dag dat hij ons vormde uit het stof van de aarde. En ons de levensadem inblies, dat moment. Altijd weer denkt God terug aan dat begin. Ik vind het altijd zo mooi bij de Heer, hè? Dat hij nooit opgeeft wat zijn hand ooit begon. Ik heb het ook gezegd aan het begin van de dienst. En ik zou zeggen, vul dan je eigen naam maar in. Met jou geeft hij nooit op wat hij ooit is begonnen. Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten wij ook zijn. We lopen schaafplekken op allemaal. Wij schieten tekort. En zoveel dingen storen. Om de hele coronatijd nou maar even samen te vatten. Maar Gods vergeving is de grote ontstoring. Je leven gaat naar alle kanten open. Naar boven, naar voren en naar opzij. Je weet je geborgen. Je krijgt perspectief. Ruimte voor de ander. Ik antwoordde dat vanmorgen toen iemand zei van, maar hoe moet ik nou een gesprek beginnen? Ik zeg, vraag dan maar, naar wat is je geborgenheid? Welk perspectief heb je? Hier ligt het. Door Christus krijg ik ruim adem weer. Nog even de drie beelden van de psalm. Zo hoog als de hemel is boven de aarde. Zo ver als het oosten is van het westen. En zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Het gaat van de kosmos naar de aarde. Van de aarde naar de persoonlijke relatie van ouder en kind. Dus, Gods vergeving vult hemel en aarde. En is tegelijk iets van de teerste intimiteit. Eerst overweldigt het je. En op het eind ben je ontroerd. Nou, ik ben maar op een stukje van de psalm ingegaan. Maar zoals het deel is, is zo ook het geheel. Een uitlegger schreef, J.J.P. Valeton, onze psalm is een bij uitstek oudejaarsavondpsalm, omdat je misschien nooit meer dan op die avond behoefte voelt aan vergeving, maar ook omdat dan vooral het gevoel je beheerst en van het voorbijgaan van alles je eigen persoontje begrepen en van het blijvende van Gods trouw. Nou, een afscheid is natuurlijk wat anders dan een oudejaarsavond, maar toch zijn dit voor mij nu ook de drie gevoelens deze dagen die overheersen. Terugkijkend prijs ik Gods vergeving, die ik zelf ook hard nodig heb. Omhoogkijkend naar de eeuwige, besef ik hoe snel het voorbij gaat dat een pastor dienen kan. En vooruitkijkend zeg ik, mijn lieve broer, mijn lieve zus, maak je sterk in Gods trouw, want die blijft. Loof de Heer, mijn ziel. Amen. Zullen we samen danken en ook de voorbeden doen? Genadige Vader en machtige God, wat zien we uw goedheid schitteren in die macht van u om te vergeven. We aanbidden u, zijn blij met u en vragen ook om de goede instelling van ons hart, om dit cadeau, dit geschenk van u, eerbiedig en ook blij aan te pakken. Zelf vinden wij het niet altijd zo makkelijk om te vergeven. En eigenlijk ook niet om van een ander vergeving te aanvaarden. En daarom hartelijk dank, Heere, dat u dat niet alleen belooft, maar ook nog bij doop en avondmaal daar zo'n dikke streep onder zet. Hopen dat we dat volgende week ook mogen beleven in die bijzondere dienst met belijdenis en doop. Heere, we weten van elkaar, ook van mensen die thuis kijken, maar kijken er toch echt naar uit om elkaar ook weer samen te zien. Mogen we bidden voor elkaar als gemeente en ook persoonlijk, dat wij geestelijk vooral met elkaar verbonden mogen zijn en blijven. Wees u dicht bij ons allemaal, ook als de weg moeilijk is. We danken u voor versoepelingen, maar voelen ook wel dat nog lang niet iedereen geholpen is. Zoveel mensen in quarantaine, zoveel mensen alweer positief getest. En soms moeten we ook zelf ernstige dingen onder ogen zien. Wilt u ons dan helpen? En er zijn er ook die de weg kwijtraken in de pandemie. Die zelfs thuis niet meer onder uw woord komen. Heren, maar ook als dat zo is, ook als wij ophouden met actief meeleven, dat we helemaal aan het twijfelen zijn geraakt aan wie u bent, aan wat u voor ons wilt zijn, en ook wat u van ons vraagt. Heren, zet u de wagen dan weer op het spoor en de trein weer op de rails. Geeft u dat herstel en dat die bijzondere relatie met u weer nieuw wordt. Ja, heren, we merken ook in 2022 dat er iemand is die ons steeds weer weg wil trekken bij u. Daarom bidden we ook tegen de duivel. Beschermt u ons tegen hem. Redt u ons uit de greep van het kwaad. En we kunnen het niet nalaten om te denken aan de kerk in de wereld, overal waar u uw kinderen hebt. We bidden voor uw kerk waar die vervolgd wordt, maar ook voor hen in situaties die wij door zending en hulpverlening vanuit de verte een beetje kennen. En ook wel wat kunnen vermoeden, wat voor leed en moeite daar in deze tijd mee gepaard gaat. Mag er toch in die hulp die we heel bescheiden bieden, ook in de collecte zometeen voor het straatpastoraat in Utrecht, mag daar iets zichtbaar worden van uw hulp die zonde vergeeft, wonden geneest en ons leven vernieuwt. En help ons dan ook alstublieft om de eenheid onder uw kinderen te zoeken, om die vorm te geven en te bewaren. Zegent u wat daarvoor wordt gedaan en mag het ons helpen om waar, heilig en één te zijn, zoals u, Heere Jezus, daarvoor bad. Heere, hoort u ons smeken. En proeft u ook alstublieft de verlegenheid waarmee wij dit allemaal aan u voorleggen. Maar het geeft ons ook een gevoel van schaamte, samen over ons gebrek aan eenheid, heiligheid en waarheid. In ons land, maar ook wereldwijd. Hoort u ons dus. Doet u dat, Vader, alstublieft, om uw lieve Zoon, Jezus Christus, onze Heiland en Heer. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. Ik zie dat dat op allerlei manieren kan, via Scipio, via de bank. Maar u weet het, hè? God heeft de blijmoedige gever lief. Hoe dan ook, hoe u ook geeft. Mooie zin las ik daar. Luisteren met liefde en aandacht begint bij zien en gezien worden. Dat nemen we mee naar huis. We gaan ons slotlied zingen en ik koos voor een lied dat ik al op heel veel plekjes bij kleine groepjes gelovigen in Oostenrijk gezongen heb. Dat is dat mooie lied, O Heer mijn God. Een lied van verwondering. Zullen we daarbij gaan staan? dan mogen wij samen en ieder voor zich de zegen van de Heere met ons meedragen. En waar het kan, je weet het niet de komende week, waar het kan en waar het mag, dragen jullie die zegen dan ook uit. De genade van onze Heer en Heiland, Jezus de Christus, en de liefde van God de Vader, de kracht, de troost en leiding van de Heilige Geest met jullie allemaal.